Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen we het tweede vers van 36, uw goedheid Heer is hemelhoog. Het tweede van 36. Luisteren we met eerbied naar Gods woord en wel uit Johannes 6, vers 51 tot en met 59. Daarna doen we belijdenis des geloofs met de 12 artikelen en zingen van Psalm 61 het eerste vers. Wil, o God, mijn bede horen, neig uw oren naar mijn zuchten en geween, in verafgelegen streken schier bezweken zoek ik heul bij u alleen. Wij noemden u Johannes 6 vers 51 tot 59, de 12 artikelen, het eerste van 61.
Ik ben dat levende brood dat uit de hemel nedergedaald is. Zo iemand van dit brood eet, die zal in der eeuwigheid leven. En het brood dat ik geven zal, is mijn vlees, het welk ik geven zal voor het leven der wereld. De Joden dan streden onder elkander, zeggende: hoe kan ons deze zijn vlees te eten geven? Jezus dan zeide tot hen: voorwaar, zeg ik u lieden, tenzij dat gij het vlees van de Zoon des mensen eet en zijn bloed drinkt, zo hebt gij geen leven in uzelven. Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven, en ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. Want mijn vlees is waarlijk spijs, en mijn bloed is waarlijk drank. Wie van mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die blijft in mij en ik in hem. Gelijkerwijs mij de levende Vader gezonden heeft, en ik leef door den Vader. Alzo die mij eet, dezelfde zal leven door mij. Dit is het brood dat uit de hemel nedergedaald is. Niet gelijk uw vaders het manna gegeten hebben en zij zijn gestorven. Dit is die dit brood eet, zal in eeuwigheid leven. Deze dingen zeide hij in de synagoge, leerde te Capernaum. En ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Thank you.
op deze en andere schriftgedeelten is gegrond het catechetisch onderwijs dat we kunnen vinden in zondag 28. En dan begint de catechismus dan ons te onderwijzen in het heilig avondmaal. Hoe wordt gij in het heilig avondmaal vermaand en verzekerd dat gij aan de enige offerande van Christus, aan het kruis volbracht en aan al zijn goed gemeenschap hebt? Alzo dat Christus mij en alle gelovigen tot zijn gedachtenis van dit gebroken brood te eten en van deze drinkbeker te drinken bevolen heeft. En daarbij ook beloofd heeft, eerstelijk dat zijn lichaam zo zeker voor mij aan het kruis geofferd en gebroken en zijn bloed voor mij vergoten is, als ik met de ogen zie dat het brood des Heren mij gebroken en de drinkbeker mij meegedeeld wordt. En ten andere dat hij zelf mijn ziel met zijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed zo zeker tot het eeuwige leven spijst en laaft, als ik het brood en de drinkbeker des Heren als een zeker waarteken des lichaams en bloeds van Christus uit des dienaars hand ontvang en met de mond geniet. Wat is dat te zeggen, het gekruisigd lichaam van Christus eten en zijn vergoten bloed drinken? Het is niet alleen met een gelovig hart het ganse lijden en sterven van Christus aannemen en daardoor vergeving der zonden en het eeuwige leven verkrijgen, maar ook daarbenevens door de Heilige Geest die en in Christus en in ons woont, alzo met zijn heilig lichaam hoe langer hoe meer verenigd worden. En dat wij, al is het dat Christus in de hemel is en wij op de aarde zijn, nochtans vlees van zijn vlees en been van zijn gebeten zijn. En dat wij door één geest, gelijk de leden van een lichaam, door één ziel, eeuwig leven en geregeerd worden. Waar heeft Christus beloofd dat hij de gelovigen zo zeker alzo met zijn lichaam en bloed wil spijzen en laven als van dit gebroken brood eten en van deze drinkbeker drinken? In de inzetting des avondmaals, welke al zo luidt, de Heere Jezus in de nacht in de welke hij verraden werd, nam het brood en als hij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. En desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Deze toevoeging wordt ook herhaald door de heilige Paulus, waar hij spreekt: de drinkbeker der dankzegging die wij dankzeggende zegenen, is die niet een gemeenschap des bloeds van Christus? Het brood dat wij breken, is dat niet een gemeenschap des lichaams van Christus? Want één brood is het, zo zijn wij velen één lichaam, terwijl wij allen eens broods deelachtig zijn. Tot zover het onderwijs van de catechismus. Vragen we de Heer eerst om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Heren, zo mogen we samen met Kees en Carolien en met de wederzijdse ouders en familie voor uw aangezicht verschijnen om een van de kinderen der gemeente te dopen. En er zal opnieuw dat sacrament te zien zijn. En ook vanmiddag hopen wij onderwijs te krijgen over het andere sacrament dat gij aan uw kerk hebt gegeven. Om zichtbaar te laten zien wat er gebeuren moet met ons, dat wij gewassen en gereinigd moeten worden en dat er vergeving van zonden is in het gebroken lichaam en het vergoten bloed van Christus. En geef dat we er allen van doordrongen mogen zijn dat wij dat nodig hebben, de vergeving van zonden. Want zonder de vergeving van zonden kunnen wij u niet aandoen, Heren. En u bent u een gaarne vergevend God. Wij smeken het u, o Heere, wilt gij toch ook onze zonden, ja mijn zonden vergeven. Op grond van de verdiensten van Christus. En dat ook deze ouders dat mogen doen. Pleitend en biddend en smekend voor uw aangezicht, voor hun kinderen. En wij bidden u, geef ons toch een gezegende dienst. Onder uw zegenende handen, Heere Jezus, gij zijt de koning der kerk. En gij zijt ten hemel gevaren. En gij deelt uw gaven uit aan wederhorigen, aan vijanden. En geef, Heere, die gaven ook deze middag te beleven. Voor het eerst of bij vernieuwing, voor het eerst door ons een nieuw hart te geven. Een wedergeboren hart. Een hart dat naar u zoekt, een hart dat naar u vraagt. Maar ook bij vernieuwing, opdat uw volk mag leven uit het gegevene. Wat juist zo in het avondmaal zichtbaar gemaakt wordt, wanneer de dienaar des woords heel eenvoudig dat stukje brood geeft en de drinkbeker aanreikt. Dat zo uw volk en kinderen ook mogen leven van het gegevene. En dat ze daarom ook zo bedelaars mogen blijven aan de troon van uw genade. En dagelijks begenadigd mogen worden met hemels brood verzadigd. Schel de duivel dat hij geen vat op ons zal krijgen. En bescherm ons en hoor ons om Jezus wil. Amen. Voordat wij overgaan tot de bediening van Gods woord, zijn we geroepen om een kind der gemeente de heilige doop te bedienen. En we luisteren naar het onderwijs van de reformatie over de heilige doop aan de kinderen te bedienen. De hoofdsom van de leer des heilige doops is in deze drie stukken begrepen. Eerst dat wij met onze kinderen, dus ook met ons kind, omdat één kind gedoopt wordt, in zonde ontvangen en geboren en daarom kinderen des torens zijn, zodat wij in het Rijk Gods niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. En dit leert ons de ondergang en de besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben en ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. En ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonden door Jezus Christus. En daarom worden wij gedoopt in de naam Gods, des Vaders, des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht. Ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen, alle kwaad van ons weren, of het ten onze besten keren wil. En als wij in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed, van al onze zonden, ons in de gemeenschap zijns doods en zijn er wederopstanding in lijvende, alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. En desgelijks als wij gedoopt worden in de naam van de Heilige Geest, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil. Ons toe-eigenende datgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing onze zonden en de dagelijkse vernieuwing onze levens. Totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. En ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harte, van ganser zielen, van ganser gemoede en met alle krachten de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonde vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien zij ook zonder een weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn, en alzo ook weder in Christus tot genade aangenomen worden, gelijk God spreekt tot Abraham de vader aller gelovigen en over zulks mede tot ons en onze kinderen. Ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u en tussen uw zaad na u in hun geslachten tot een eeuwig verbond om u te zijn tot een God en uw zaad na u. En dit betuigt ook Petrus, want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn, zover en als er de Heer onze God toe roepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen en te besnijden, hetwelk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus en omhels de handen opgelegd en gezegend heeft. Terwijl dan nu de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het Rijk Gods en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het oppassen hiervan breder te onderwijzen. Omdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer en tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam al dus aanroepen. O almachtige, eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en de onboedvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach met zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard hebt, gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt en uw volk droogvoets daardoor geleid, door het welk de dood beduid werd, wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid dat gij dit kind genadig wilt aanzien en door uw heilige geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat het met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat het zijn kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat het dit leven, het wel toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon, zonder verschrikken mogen verschijnen, door hem onze Heere Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest één enige God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik u verzoeken op te staan? Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar wordt dat gij al zo gezind zijt, zo zult gij van uwentwege hierop ongeveinsd antwoorden. Ten eerste, hoewel ons kind in zonde ontvangen en geboren is en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen is, of gij niet bekend dat het in Christus geheiligd is en daarom als lidmaat van zijn gemeente behoort gedoopt te wezen. En ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen des christelijke geloofs begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en de volkomen leer der zaligheid te wezen. En ten derde, of gij niet belooft en voor uw rekening neemt dit kind, als het tot zijn verstand zal gekomen zijn, waarvan gij vader en moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Wat is daarop uw antwoord, vader van Staveren, moeder van Staveren? Ouders, de tekst die ik u mee wil geven kunnen we vinden in Psalm 81 vers 11b. Het zijn dezelfde woorden waar ik afgelopen vrijdag onze oude zuster Beverlander mee begraven heb. Doe uw mond wijd open en ik zal hem vervullen. Wat een tegenstelling, niet waar? dat we een oud lid van de gemeente van 96 jaar moesten begraven. En dat we nu hier voor het aangezicht van de Heere staan met een kind van de gemeente. De Heere is een God van geslacht op geslacht. En dan diezelfde woorden. Opent uw mond. Wanneer wij Psalm 81 lezen, dan laat de Heere allereerst zijn goedheid zien. En daarna komt hij met die woorden: doe uw mond wijd open en ik zal hem vervullen. En dan komt hij met een waarschuwing: maar mijn volk wou naar mijn stem niet horen. Daarom heb ik ze overgegeven naar het goeddunken van hun hart. En Kees en Caroline, de Heer is ook goed geweest voor jullie. Jullie hebben je derde kindje gekregen. En het mag gelukkig gezond zijn. Je hebt de kracht weer gekregen, Caroline. Eigenlijk als nooit tevoren, zoals het gegaan is, nietwaar? Wat is de Heere dan goed geweest voor jullie, als je daarover nadenkt? En daarom trek ik die vergelijking ook. De Heere was zo goed geweest voor zijn volk, uit Egypte land verlost, door de woestijn geleid. Ik ben de Heere uw God. En dan komt hij met die woorden: doe uw mond wijd open en ik zal hem vervullen. Houd je mond niet gesloten, want dan krijg je niks. Spurgeon zegt tegen Gods kinderen ook: en je moet hem ook maar niet mondjesmaat open doen, want anders krijg je weinig. Doe je mond wagenwijd open. En echt waar, de Heere heeft alles te geven wat je nodig hebt voor de tijd. Gezondheid en kracht en wijsheid om je gezinnetje op te voeden in de vrezen des Heeren. Maar ook voor de eeuwigheid. De Heere die wil je een nieuw hart schenken. De Heere wil je vervullen met de vrezen des Heeren. Wat is dat? Dat is dat je wijsheid gaat krijgen. Je kinderen zijn nu nog jong. En je merkt naarmate je kinderen ouder worden dat het opvoeden ook moeilijker wordt. Neem nou alleen het punt van eerbied bijbrengen. Neem nou het punt van geduld. Dat weet ik zelf ook toen ik vader was. Als je kinderen jong zijn, je bent zelf druk, dan betrap je jezelf soms op ongeduld. Als je daar op de rand van het bed van je kind zit en je moet wachten tot je kind aan en uitgekleed is, en moet gaan bidden en nog een stukje moet gaan lezen, dan moet je maar eens opletten hoe je eigen hart daarin soms zo ongeduldig kan zijn. Waarom eigenlijk? Je moet maar eens opletten hoe gauw iets vormelijk gaat worden in de opvoeding. Aan tafel, bidden, lezen. Waarom eigenlijk? Terwijl dat toch het belangrijkste is. Ik hoop dat je dat belang ook gaat voelen, dat je het gewicht van de ziel van je kinderen gaat voelen. Dat ga je voelen ook als je het gewicht van je eigen ziel ook gaat wegen. En dat je je gemis gaat voelen. Heer, hoe moet het toch? Er zijn hier ouders met opgroeiende kinderen. Die zeggen: Heer, hoe moet het toch? Doe uw mond wijd open. Wat is dat voor een mond? Dat is niet onze natuurlijke mond. Dat is een geestelijke mond. Dat is de mond des geloofs. Maar de Heer komt met een bevel en door dat bevel wil Hij de zondaar wederbaren, opwekken. Dat hebben wij vanochtend gehoord, uit zijn geestelijke doodstaat. Zodat hij die kostelijke mond gaat krijgen. Dat is de mond des geloofs. Door de mond des geloofs wijd open. En als je hem niet hebt, vraag er dan maar om. En ik zal hem vervullen. En dat is ook een oproep tot Gods kinderen in ons midden die zulke mond hebben gekregen. Doe hem eens wat wijder open voor de gemeente, voor onze kinderen en voor onze kleinkinderen. Opdat wij het mogen zien. Het zaad zal hem dienen. Dat zei hij zo. Ik stel voor dat wij die psalm ook gaan zingen. Er staat wel psalm 87 vers 4 op bord. Maar ik hoop dat de organist die verandering mee kan maken. Wij zingen nu psalm 81 vers 12 als voorbereiding op de doopsbediening. En daarna, na de doopsbediening, zingen we psalm 134 vers 3. En dat doen wij staande. Thomas van Staveren, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Deze doopsbediening met dankzegging. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven U dat Gij ons en onze kinderen door het bloed van Uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door Uw Heilige Geest tot lidmaten van Uw enige geboren Zoon en alzo tot Uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de Heilige Geest bezegeld en bekrachtigd. En wij bidden U ook door Hem, Uw lieve Zoon, dat Gij dit kind met Uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat het christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen, opdat het Uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die Gij dit kind en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen. En in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester, Jezus Christus leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen, om U en Uw Zoon Jezus Christus, mits schaders de Heilige Geest, de enige en de waarachtige God eeuwig te loven en te prijzen. Amen. Dan gaan we nu over tot de dienst der offeranden. Er zijn drie rondgangen en wij zingen Psalm 23, vers 1, 2 en 3. De Heere zegen u en uw gaven. zingen wij straks Psalm 133, het derde vers, waar liefde woont. Gebied de Heere de zegen, daar woont Hij zelf, daar wordt zijn heil verkregen en het leven tot in eeuwigheid. Het derde van 133. Het gaat dus de komende zondagen over het heilig avondmaal. Aan het rechte vieren van het heilig avondmaal gaat altijd eerst onderwijs aan vooraf. Dat moet meer zijn dan een verstandsgeloof. Maar het gaat ook daarbij om een doorleefde waarheid. Om het ware geloof. En we willen dan stilstaan bij zondag 28 en we schrijven boven die zondag de prediking van het heilig avondmaal. Twee gedachten. Allereerst staan we stil bij de persoonlijke toe-eigening van Christus. Dat is vraag en antwoord 75. En daarna de persoonlijke vereniging met Christus. Dat is vraag en antwoord 76. En 77 is direct niet een punt voor de prediking, omdat dat meer verweven wordt in het geheel van zondag 28, omdat daar de Bijbelse gegevens staan waar de Heere het heilig avondmaal heeft ingesteld. Dus allereerst staan we stil bij vraag en antwoord 75. Het beste is dat u gewoon meeleest om het te volgen. Het eerste punt is dus de persoonlijke, heel persoonlijk is dat, toe-eigening van Christus. Dat gebeurt tijdens het heilig avondmaal. Wanneer iemand avondmaal viert, dan eigent hij dat persoonlijk toe door een ware geloof. Wat er in die tekenen wordt afgebeeld en wordt verzegeld. Dat persoonlijke element komt heel duidelijk in het antwoord ook naar voren, omdat er voortdurend staat mij en ik in vraag en antwoord 75. Net zoals bij de heilige doop wijst de Heidelbergse catechismus hier weer op het teken en het zegel. Teken van het heilig avondmaal en het zegel. Dat komt ook al direct in de vraag naar voren, in die twee woordjes. Als er staat, hoe wordt gij in het heilig avondmaal vermaand en verzegeld? Vermanen, jongens en meisjes, dat is een ouderwets woord voor onderwijzen. Hoe word je in het heilig avondmaal onderwezen? En dan verzegeld, bevestigd. En waar wil dan de Heidelberger in onderwijzen? Dat staat ook in de vraag dat gij aan de enige offerande van Christus aan het kruis volbracht en aan al zijn goed gemeenschap hebt. Hoe word je daar nou in onderwezen, dat je daar gemeenschap aan hebt? Dus wat doet hier de catechismus? Die legt de nadruk op het karakter van het sacrament. Dat het een verzegeling is. Daar heb je geloof voor nodig. Om dat werkelijk te verstaan. Het historisch geloof, dat is het geloof waar je mee opgevoed, jonge mensen. Dus dat je veel bijbelkennis krijgt en dat je ook na verloop van tijd ook kennis van de leer van de kerk krijgt, is ook van belang. Maar is niet genoeg om avondmaal te vieren. Is ook niet genoeg om het avondmaal werkelijk te kunnen verstaan. Daar is het zaligmakend geloof voor nodig. En dat noem je een geloofsoefening. Misschien een moeilijk woord voor jou. Maar het woord oefenen ken je wel. Als je bijvoorbeeld een tentamen hebt, een toets, dan moet je soms bepaalde dingen goed oefenen voor de tijd, voordat echt dat examen of die toets wordt afgenomen. En zo is het eigenlijk ook geestelijk. Een geestelijke geloofsoefening, dat is dat de Heilige Geest in het hart gaat werken en dat de Heilige Geest je verstand gaat verlichten en laat zien wat is dat nou eigenlijk, wat daar gebeurt aan het heilig avondmaal, voordat je avondmaal viert. En dat wil die leraar ook doen, die wil die leerling gaan onderwijzen. Kijk, de naam christen, die zet dat opzij. Die zegt, ja, maar ik ben erbij opgevoed en ik geloof en ik heb een kerkelijk recht gekregen nadat ik belijdenis heb gedaan en dan mag ik aan het avondmaal. Maar dat leert de Heilige Geest zo niet. De Heilige Geest die dringt door tot in het binnenste van ons hart en ons verstand om ons daarin te onderwijzen. Dat zegt de vraag. Hoe wordt gij in het heilig avondmaal onderwezen en verzegeld dat gij aan de enige offerande van Christus aan het kruis voldracht en aan al zijn goederen gemeenschap hebt? Nou, dan gaan we naar het antwoord luisteren. Het eerste stukje van het antwoord luidt alzo dat Christus mij en alle gelovigen van dit gebroken brood te eten en deze drinkbeker te drinken bevolen heeft. Dus het is een bevel. En daarbij beloofd heeft. Dus bij dat bevel komt de belofte. Wij kennen de woorden van dat bevel. Dat staat in Lucas 22 vers 19 en 20. Doe dat tot mijn gedachtenis. En dan zegt de catechismus ook mij en alle gelovigen. Dus dat doet de gelovige in de gemeenschap met andere gelovigen. Doe dat, dat staat ook in meervoudsvorm. Doe dat samen. Avondmaal vieren doe je dus niet thuis, privé. Maar dat doe je in het midden der gemeente, daar waar het volk vergaderd is. Daar waar die tafel aangericht staat, dat is dus niet te vergelijken met de gewone tafel die je thuis hebt, jongens en meisjes. Maar het is een heilige tafel. Het is ook absoluut geen tafel om je buik mee te vullen. Want de gasten krijgen slechts één klein brokje brood. En één slokje wijn. En daarmee geeft gelijk al die heilige tafel aan dat ze van een ander karakter is dan een gewone tafel. En jongens en meisjes, dan moet je niet thuis blijven hoor als het avondmaal gevierd wordt. Dat moeten we ook niet doen, ouders. Gelukkig gebeurt dat bijna hier niet. Maar dat was in het begin in Werkendam een hele rare gewoonte. Dan opeens dacht ik, waar zijn de kinderen toch? Juist die moeten er ook bij zijn. En dan zien jullie jongens en meisjes de dominee bij de tafel staan. Dan lijkt het net alsof de dominee de gastheer is. Alsof de dominee uitnodigt, maar dat is niet zo. Christus zelf is de gastheer. En hij nodigt de zijnen aan zijn tafel. En hij is de grote uitdeler. Daarom is het van belang dat wij Christus moeten kennen, alvorens wij aan de tafel des Heren plaatsnemen. Nogmaals, de dominee is niet de gastheer, maar dat is Christus zelf. Daarom is het ook terecht dat voordat iemand avondmaal viert, dat hij enige Christuskennis moet hebben. En deze gastheer, de Heere Jezus zelf, die geeft zijn liefdesbevel tot de zijnen. Doe dat tot mijn gedachtenis. En dan zegt de catechismus dat hij daarbij ook wat belooft. Wat heeft hij dan beloofd? En dan lezen wij verder in het antwoord. Eerstelijk dat zijn lichaam zo zekerlijk voor mij aan het kruis geofferd en gebroken en zijn bloed voor mij vergoten is, Als ik met de ogen zie dat het brood des Heren mij gebroken en de drinkbeker mij medegedeeld wordt. Heel persoonlijk, ik mijn. Het gaat hier over een ware gelovige die door genade het werk van de Heilige Geest in hem heeft gekregen. En waar is hij bij gebracht? Dat staat heel duidelijk in het antwoord. Hij is gebracht bij het kruis. Want dat staat er ook. Dat hij voor mij aan het kruis geofferd is. En dat hij voor mij zijn bloed vergoten heeft. Dus dat is iemand die bij het kruis gebracht is. Bij het offer van Christus terechtgekomen is. Die iets heeft mogen zien van het bloed der verzoening en dat voor eigen hart en leven. En toen moest ik denken aan de christenreis. Jongens en meisjes, dat doe ik ook voor jullie, dat je de preek een beetje snapt. Dat boekje heb je thuis liggen, dat geloof ik vast en zeker. Christen ontwaakt in stadverderf. Zijn ogen worden geopend en hij ziet, ik ga straks voor eeuwig verloren. En dat door eigen schuld. Opeens voelt hij wat hij daarvoor nooit gevoeld had. Wat was dat? Dat waren zijn zonden. Hij voelde dat pak op zijn rug. Nooit had hij dat gevoeld. Voel jij het al? Geloof jij al dat jij verloren gaat? En wat doet Christen dan? Dan gaat hij vluchten. Hij vlucht uit stadverderf. En hij loopt te zuchten, te roepen. Hij heeft een boek in zijn hand. En dat is allereerst de wet die hem veroordeelt. Hij heeft nog geen zicht op het evangelie. En terwijl hij daar rondloopt, ziet hij meneer evangelist. Of net andersom, meneer evangelist ziet hem. En die spreekt hem aan. Die zegt, wat doe jij hier? En wat is er met jou aan de hand? Ja, zegt hij, ik ga verloren. Hoe weet jij dat? Nou, dat heeft dit boek mij gezegd. En dat is de waarheid. En dat geloof ik vast en zeker. En hoe komt dat dan? En dan wijst hij naar zijn rug. En dan zegt meneer evangelist dat hij behoudenis moet zoeken bij dat enge poortje. En dat ziet hij niet. Dat is voor hem verborgen. En dan gaat evangelist, die gaat afdalen. En die zegt, zie je dan dat licht niet, daar aan de horizon. En dan ziet hij dat licht. En dan wijst hij op dat licht en daar moet je naartoe. Want daar is dat poortje tot behoudenis. Daar gaat hij. Die kant op. Want hij moet behouden worden. Dat mag. Daar mag je echt mee bezig zijn, jonge mensen. Daar moet je mee bezig zijn. Dat je zegt, ik moet behouden worden. Dat zie je ook dikwijls in de eerste overtuigingen. Dat een mens daarmee bezig is. Dan worstelt hij daarom. Hoe word ik bekeerd? Hoe word ik behouden? Hoe kom ik van dat pak af? En zo komt hij bij de poel wankelmoedigheid. En wat is dat? Die poelwankelmoedigheid, dat is zijn boze hart. En daar zinkt hij in weg. Hij ziet de beloften Gods niet. En dat komt omdat hij zo gaat broeten in zijn hart of er nog iets is wat naar God vraagt en naar God zoekt. Hij wordt er helemaal wanhopig van, want daar vind je het niet hoor. En zo zakt hij weg en gelukkig is daar iemand die hem eruit trekt. Aan de goede kant. En als hij dan eruit getrokken is. En hij blijft tobben. En hij heeft ontdekt dat het in zijn goddeloze hart niet is. Dan komt hij iemand tegen. Die geeft hem een hele goede tip. Die zegt, jij wil zeker van dat pak af, hè? Ja, ik wil graag van dat pak af. Nou, dan moet je naar meneer Wetties toe gaan. En hij is zo blij met dat advies. Want dat is het. Doe dat en gij zult leven. Dat staat toch in de Bijbel. En zo gaat hij die kant op. Hij hoopt dat hij daardoor van zijn pak afkomt. En maar werken. Dat doet de mens. Als hij dan niet te raden kan gaan bij zijn eigen hart, dan gaat hij maar te raden bij de wet. Maar na verloop van tijd, dan wordt die wet een overhangende rots die hem dreigt te verpletteren. En als dan de bliksem uit die rots komt en hij roept, wee mij, want ik verga, dan komt meneer Evangelist weer op zijn pad. Gelukkig op het juiste moment, zo werkt de Heere. De Heere laat een zondaar niet in de wanhoop ten onder gaan, maar stuurt dan weer een evangelist. En die evangelist die zegt, wat doe je hier? Denk je door de werken der wet gerechtvaardigd te worden? Hij krijgt een vermaning. Je moet daar naartoe, heb ik gezegd. En dan wijst hij weer naar dat enge poortje. En dan is hij er dichtbij. En dan blijkt de wet een tuchtmeester tot Christus te zijn. Want dat enge poortje, dat is Christus. En dan ziet hij voor het eerst in zijn leven echt de mogelijkheid van zalig worden buiten zichzelf. Bij dat enge poortje. En de eerste vraag die hij stelt bij dat enge poortje, bij meneer Helper die hem toelaat, die zegt, hoe kom ik van dat pak af? Dat zal je straks onderwezen worden. En dat zul je straks meemaken. Als je op de smalle weg verder gaat, dan komt hij in het huis van uitlegger. Kijk, en dan zie je die volgorde. Dan krijgt hij eerst onderwijs. En als hij dan onderwijs heeft gekregen, dan vlak daarna, dan wordt hij geleid door een hele smalle weg richting het kruis. Waar hij iets gaat verstaan van de gerechtigheid van God. Dat hij die andere gerechtigheid moet leren kennen, die geopenbaard wordt in die stervende zaligmaker. En als hij dan bij dat kruis komt en hij mag door het geloof op dat kruis zien, dan valt dat pak van zijn rug. Dus die man is bij dat kruis gebracht. Waarom vertel ik dit? Alvorens iemand avondmaal gaat vieren, gemeente, dan gaat er wat aan vooraf. Zul je dat niet vergeten, jonge mensen? Dan gaat wat aan vooraf, hè. Echt waar. Eerst het onderwijs. Eerst bij meneer uitleggen. Eerst door dat poortje. Eerst die toeleidende weg, niet als een voorwaarde. Maar omdat God ordelijk werkt. En ook omdat de Heer zijn volk leidt. Zoals hij al zijn volk in al de eeuwen door geleid heeft. En zeker, er is een zekere variatie in de wegen des Heeren. Maar als het gaat om de kern van de zaak, dan zullen zij allen daar iets van kennen. Kijk, en deze leerling, die kent daar iets van. Dat zegt hij heel duidelijk in het antwoord. Alzo dat Christus mij en alle gelovigen tot zijn gedachtenis van dit gebroken brood te eten en van deze drinkbeker te drinken bevolen heeft en daarbij beloofd heeft. Dus die belofte die kent hij. Hij kent die weg die daaraan vooraf gegaan is, van ontdekking, van mijn zonden en afsnijding, van de weg van meneer Wetties en het buigen onder Gods recht. En dan door het geloof dat te mogen zien dat alleen in hem de ware gerechtigheid te vinden is. Dus dat is het tekenkarakter. Dat wordt nou getekend in het heilig avondmaal, dat kruis. Dat gebroken lichaam, dat vergoten bloed. En dan gaan we verder lezen in het antwoord. Ten andere dat hij zelf mijn ziel met zijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed zo zekerlijk tot het eeuwige leven spijst en laaft,
als ik het brood en de drinkbeker des Heren als een zeker waarteken des lichaams en bloeds van Christus uit de hand van de dienaar des woords ontvang en die met de mond geniet. Dat stukje in het antwoord gaat vooral over het zegelkarakter. Het eerste stukje over het tekenkarakter. En ja, dan moet je je maar eens voorstellen wat dat precies in de praktijk inhoudt. Zeker wanneer iemand voor het eerst aangaat, na zoveel strijd en aanvechting en smeken en vragen om licht, als hij dan aankomt als een bevend vogeltje misschien wel, die de toevlucht heeft genomen tot Christus gelijk de bloedvloeiende vrouw. En daarna ook de vrijmoedigheid krijgt om avondmaal te vieren, omdat zij of hij in dat gebroken brood en in die vergoten wijn iets heeft mogen zien van het kruislijden van Christus. En dan uit de hand van de dienaar des woords dat stukje brood en die beker te ontvangen. Als een zegel dat het echt zo is. Wat is dat toch een zaak, gemeente? Dat zo aangevochten en bestreden wordt in het leven van Gods kinderen door de duivel, die zegt: jij hier aan de tafel des Heren, wat denkt u eigenlijk wel? En dat is telkens weer opnieuw. Zeker als Gods kinderen ook in een ongestalte verkeren van dorheid, van vruchteloosheid voor eigen waarneming, dat ze zeggen: ik kan niks meebrengen. Maar dat is juist ook de bedoeling. Armoede en naakt vlucht ik tot de God die zalig maakt. Maar dat het dan echt zo is, dat het ook echt voor mij is, Heer. Dat zegelkarakter, dat brood dat uit de hemel is nedergedaald. Dat hij het hoort, de Meester is daar en hij roept u. Om dan uit de hand van de dienaar des woords, ja, uit de hand van de grote gastheer zelf, te mogen vernemen: sta op en eet, anderszins zou voor u de weg te veel zijn. Gemeente, dan zien we het genadekarakter ook in dit sacrament zo heerlijk uitgebeeld en verzegeld. Want dan zien wij dat als een avondmaalganger aan de tafel gaat zitten, jongens en meisjes, dat zo'n avondmaalganger moet wachten. Het is niet zo dat zo'n avondmaalganger gelijk zelf naar die schaal toe loopt en een stukje brood kan pakken. Of zelf die beker kan opnemen en een slokje kan nemen. Nee. Maar moet wachten. Waarop? Dat het hem of haar gegeven wordt. En dat is nou het karakter van het echte geestelijke leven. Dat de ware gelovige zo leert leven. Van het gegevene. Dat het mij gegeven wordt. Dat staat hier ook heel duidelijk in het antwoord. En dat er iets gegeven wordt wat tastbaar te zien, te voelen is. En op te eten is en op te drinken is en te proeven en te smaken. Dat hier de meerdere Jozef is. Die uit gaat delen aan een arm en een behoeftig volk. Kijk, en daarom staat het hier ook als een zegel, als een bevestiging. En dat dan de ware gelovige dat ontvangt en aanneemt en eet. Wat is dan dat eten en dat drinken? Dat eten van het lichaam en het drinken van het bloed. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Dus we hebben in onze eerste gedachte gezegd: het is een teken en een zegel. Tweede gedachte: de persoonlijke vereniging met Christus. En dat is vraag en antwoord 76. Want dan wordt dat gevraagd door de catechismus, door de lering. Wat is dat te zeggen? Het gekruisigd lichaam van Christus eten en zijn vergoten bloed drinken. Wat is dat eigenlijk? En ik kan me best begrijpen, jongens en meisjes, dat je je dat ook wel eens afgevraagd hebt als het avondmaal gevierd wordt. Dat je zegt, ja, wat is dat dan? Wat beleeft een mens dan? We moeten ons wachten voor bijgeloof. Bij de heilige doop werd dat genoemd, maar ook bij het heilige avondmaal. Dat er iets mystieks zou gebeuren, dat is niet zo. Gods kinderen eten een gewoon stukje brood en nemen een slokje wijn. Maar zij eten en zij drinken, en dat zeg ik met alle bescheidenheid en met alle eerbied, de Heere Jezus Christus. Vlees van de Heere Jezus en het bloed van de Heere Jezus. Dat is een hele zaak, gemeente. En let dan op de antwoorden die het catechismus geeft. Die kunnen we ook weer in tweeën knippen. Het eerste stukje, daar staat niet alleen. En het tweede stukje staat, maar ook daar benevens. Hier is dat eerste stukje maar. Het is niet alleen met een gelovig hart het ganse lijden en sterven van Christus aannemen en daardoor vergeving van zonden en het eeuwige leven verkrijgen. Dat is er ook. Het gaat bij de gelovigen net zoals bij iemand die eet en drinkt. Als je aan tafel zit, jongens en meisjes, dan zegt je moeder misschien wel, eet je bord leeg. Ik wil dat je alles opeet. Anders dan krijg je veel te weinig. En dat moet je ook nog opeten. Dat is gezond. En zo is het geestelijk ook. Er staat hier dat de gelovige het ganse lijden en sterven van Christus aanneemt. En als je het ganse lijden en sterven van de Heer Jezus aanneemt, dan spreek je daarmee uit dat er geen traan van mij bij zit, Heer. Geen nagelschrapsel kan ik aan mijn zaligheid toedoen. Dat is een volk die hebben geleerd om alles buiten Christus te verzaken en alles buiten Christus te verloochenen. Dat zij echt geleerd hebben dat er nou maar één grond is van de zaligheid. En dat is zijn lijden en zijn sterven. En dat in zijn lijden en in zijn sterven een volkomen gerechtigheid is aangebracht voor het aangezicht van de Vader. Dat betekent dat. Dat hij alles geworden is voor de ziel. En dat er in mij totaal niets te vinden is. Dan eert de gelovige zijn loon. En dan wordt zijn eer geproefd in de eenvoudige tekenen van brood en wijn. En als het geloof in de beoefening mag zijn, dan kan het niet anders of het zingt in het hart. Het is door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Dan gaat de belijdenis leven dat hij met één offerande genoeg gedaan heeft. En dat hij met één offerande geheiligd heeft. De uitverkoren kerk. Maar dat hij ook met die ene offerande volkomen de Vader heeft bevredigd. En dat hij zijn Vader daarmee verblijd heeft. En daarom zal ook de ware gelovige erdoor verzadigd worden. Door het eten en het drinken van het lichaam en het bloed van Christus. Dus wat is dat te zeggen om dat gekruisigd lichaam van Christus en zijn vergoten bloed te eten en te drinken. Dat is dat je door een waar geloof je laat zakken en zinken alleen op de kruisverdiensten van Christus. En dat je nergens anders geen rust meer invindt dan alleen in zijn volkomen offerande. En dan vervolgens gaat de catechismus verder met een daarbenevens daarnaast. Maar ook daarbenevens door de geest die en in Christus woont en in ons woont. Alzo met zijn heilig lichaam hoe langer hoe meer verenigd worden. Dat wij, al is het dat Christus in de hemel is en wij op de aarde zijn, nochtans vlees van zijn vlees en been van zijn gebeente zijn. En dat wij door één geest, gelijk de leden van een lichaam door één ziel, eeuwig leven en geregeerd worden. Dat is ook natuurlijk een hele volzin. Maar waar gaat het over in dit stukje? Het gaat in dit stukje over de gemeenschap met Christus. Want jongens en meisjes, wanneer je eet en drinkt en je hebt je boterham ingeslikt, dan gaat het naar je maag toe en dan gaat je maag dat verwerken. En dan zorgt je maag ervoor dat het ook weer in de bloedbanen terechtkomt en dat het in heel je lichaam verwerkt wordt. En dan word je Eén met dat eten en drinken. En daar gaat het hier over. Het gaat hier over de gemeenschapsbeleving met de Heer Jezus. Dat is ook een hele hoge zaak. De gemeenschap wordt hier benadrukt tussen Christus en zijn kerk. En dan valt het op dat hier dan de catechismus het spreken in enkelvoud loslaat. In 75 ging het nog steeds over ik en mijn, maar in 76 gaat het over ons en over wij. En dat doet de catechismus met opzet, omdat het hier gaat over de gemeenschap met de ganse kerk. Met het lichaam van Christus. En de catechismus gebruikt dan terecht het Bijbelse voorbeeld van man en vrouw. Christus wordt hier voorgesteld als de hemelse bruidegom en de levende kerk wordt hier voorgesteld als de bruidskerk. Dat is een Bijbels beeld. We kunnen dat vinden in het boek Hooglied en in Hosea 2 en in Efeze 5. En letterlijk gebruikt dan de catechismus de woorden die Adam uitsprak in het paradijs. Zoals we dat kunnen lezen in Genesis 2 vers 23. Als Adam dan zijn vrouw ontvangt, wat zegt Adam dan? Dan zegt Adam: deze is ditmaal been van mijn benen en vlees van mijn vlees. Adam voelt de eenheid met Eva. Hij voelt dat Eva uit hem gebouwd is. En dat Eva hetzelfde vlees heeft als het vlees dat hij heeft. En dezelfde benen heeft als dat hij heeft, dezelfde botten heeft. Lichaam van de Heer Jezus, zegt onze catechisme, weliswaar in de hemel, dat is belangrijk. Dat dat eventjes gezegd wordt. Dat is het extra Calvinisticum. Dat is de leer van Calvijn in onderscheid met Rome en met Luther. Rome en Luther die zeggen: nee, dat lichaam van de Heer Jezus is ook aanwezig op de tafel des Heeren. Nee, dat kan niet, zegt Calvijn. Dat lichaam dat is in de hemel. Maar dat wil niet zeggen dat dat lichaam van de Heere Jezus geen gemeenschap kan oefenen met de kerk des Heeren. Dat is een volmaakte gemeenschap die de Heere Jezus heeft met zijn kerk hier op aarde. Zoals dat ook in een huwelijk gebeurt wanneer uw man, er zijn er onder ons die soms hele grote reizen moeten maken en soms voor een paar weken weg zijn en toch contact heeft. Nu zijn er natuurlijk moderne middelen waardoor je ook je man kunt zien, maar je kunt hem niet aanraken, niet waar, maar hij is er. En hij denkt aan je. En zo is het ook met Christus, zegt onze catechismus. Christus oefent gemeenschap met zijn kerk hier op aarde. En hij zegt, dat is nou vlees van mijn vlees en been van mijn been. En daarmee wordt de diepe geestelijke eenheid uitgesproken die hij heeft met zijn kerk. En hoe wordt die dan ervaren? Dat staat in het antwoord. Die wordt ervaren door de Heilige Geest die én in Christus én in ons woont. Het is de Heilige Geest die die band onderhoudt, die band der liefde. De band des geestes, de band des geloofs, die én in hem én in de zijnen woont. En dan vanuit de hemel regeert hij haar, onderhoudt hij haar, beschermt hij haar, voedt hij haar, koestert hij haar, heeft hij haar lief, houdt hij haar vast, bidt hij voor haar en toont hij dat hij van haar af weet. Dus dat is van de kant van Christus. En dat gebeurt ook aan het heilig avondmaal, wanneer de gastheer dan haar voedt en sterkt door het sacrament en verzegelt de waarachtigheid van die gemeenschap. Hij zegt als het ware, hier is opnieuw weer eens die ring die ik je aandoe. Het is echt zo dat ik u ken. Dat ik van u af weet. Maar onze catechismus wijst ook op de richting andersom. Want dan staat er in het antwoord de bekende regel die je dikwijls tegenkomt, van hoe langer hoe meer. Dat zij hoe langer hoe meer verenigd worden met hem. Dat is dus een proces. Trapsgewijze. Geleidelijk aan. Dat kun je wel begrijpen, jonge mensen, als je verkering hebt. In het begin, ja, dan moet je erg aan elkaar wennen, maar je gaat toch hoe langer hoe meer aan elkaar wennen en je voelt je toch hoe langer hoe meer met elkaar verbonden. En vraag dat maar eens aan je opa en oma als ze nog leven. En voelen u zich nog steeds zo aan elkaar verbonden als toen in het begin? Dan zullen ze zeggen, mijn kind, ik voel dat nog veel sterker. Ik voel die band met je oma nog veel sterker dan toen. Hoe langer hoe meer. Waarom is dat een proces? Waarom is dat niet in één keer dan 100%? Terwijl het van Gods kant 100% is. Dat komt door dat boze, goddeloze bestaan. En daarom zit daar ook het aspect in van het stervende leven. Gods kinderen die weten dat in hun leven, dat hun gemeenschapsoefening gebrekkig van aard is. In de binnenkamer, in de gemeenschap met het woord, in de gemeenschap aan de tafel des Heren. En dat zij hoe langer hoe meer moeten sterven aan de wereld. En dat er ook echt periodes in het leven van Gods kinderen kunnen zijn dat de gemeenschapsoefening zo ver weg is. Dat zij als de bruid van het Hooglied op het bed van valse gerustheid liggen. Van toch wel bekeerd te zijn. Maar dat is niet de echte gemeenschapsoefening met de Heer. Ze moeten sterven aan het lichaam der zonde. En hoe langer hoe meer met hem verenigd worden. En daarom is het ook zo nuttig dat het avondmaal des Heren aangericht staat in het midden der gemeente. Dat dat niet alleen maar aangericht gaat worden wanneer er een behoefte is onder Gods kinderen. Dat er naar gevraagd wordt. Want dan wordt er van de behoefte uitgegaan van een kind van God, maar dat is er niet altijd. Maar dat er vanuit gegaan wordt, doe dat tot mijn gedachtenis. Het is een bevel des Heren. Kijk, en dan gaat Hooglied ook spreken. Zoals we dat lezen in Hooglied 1 vers 12. Terwijl de koning aan zijn ronde tafel zit. Geef mij naar de zijn reuk. Het is een ronde tafel. Een tafel zonder begin en zonder eind. Want het is toch de tafel waar al Gods kinderen aan zitten van alle tijden en alle plaatsen. Al wordt er hier en daar avondmaal gevierd, maar het is één grote ronde tafel, jongens en meisjes. Als een voorsmaak van de bruiloft des Lams. Waar er een ongestoorde gemeenschap zal zijn, maar als de koning, daar is het haar om te doen. Ja, het blijft de koning. Daarom is het ook gepast om eerbiedig aan de tafel des Heren te komen. Omdat de koning er is. Het is de koning, het blijft altijd die grote koning die Israëls God gegeven heeft. Om hem te mogen aanbidden. Om hem nodig te mogen hebben. De koning die aan zijn nooddruftig volk denkt. Maar als de koning aan zijn ronde tafel is. Dan geeft mij nardes zijn reuk. En die nardes, dat is een plantje. En als je dat plantje tussen je vingers verpulvert. Dan gaat die lekker ruiken. Het lijkt op een soort parfum. En dat nam de oosterling dan mee. Om lekker te ruiken voor haar geliefde. Kijk, en dan geeft mij nardes. Ja, dat is een geschonken liefde. Die nardes der liefde, die geeft aan zijn reuk. Dat is toch zo, kinderzeren in ons midden. Als de koning zich weer eens laat zien. In zijn neerbuigende goedheid. Als dat gebroken lichaam toch weer eens voor het oog des geloofs mag verschijnen. En dat vergoten bloed weer eens mag druppelen. Tot uw behouden is. Dan kan het toch niet anders dat je met de Emmausgangers gaat zeggen. Was ons hart niet brandende in ons. En dan ga je die liefde ervaren. Waar we ook van gaan zingen. Met Psalm 133 en daarvan het derde vers. Waar liefde woont, gebiedt de Heere zijn zegen. Daar woont hij zelf. Daar wordt zijn heil verkregen. En het leven tot in eeuwigheid. Amen. Heiligen met gebed. O Heere, wilt Gij toch de prediking achtervolgen met uw onmisbare zegen. Een onverdiende zegen, maar toch verdiend. Toch verdiend door het dierbare bloed van Christus. Heere, gedenk ons als we deze plaats verlaten. Gij weet wat wij persoonlijk ook van noden hebben. Wilt Gij toch in alles genadig voorzien en ons sterken op de levensweg. En vergeven al onze ongerechtigheden. En hoor ons en aanvaard onze dank om Jezus willen. Amen. Onze slotzang is Psalm 138, het tweede vers. Ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de eeuwige en troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.